Naar Exodus 16 gaan wij vanavond. Naar de kwakkelen en het manna. Het manna staat met een hoofdletter, want ze wisten niet wat het was. En kwakkelen staat met een kleine letter, maar dat weten wij ook niet wat het was eigenlijk. Matuma. Merkwaardige keus. Daar staat, toen zij van Elim gereisd waren, want daar in Elim met zijn 12 waterfonteinen en 70 palmbomen waren ze ook maar op één tussenstation. Want u weet, ze waren onderweg naar Midian en meer specifiek naar de berg Sinai. Want de opdracht van Mozes was, en die kreeg hij bij de berg Sinai, de opdracht was, ga en haal dat volk op uit Egypte en breng het hier. Dat was de voorlopige opdracht. Daarna was het en breng ze in het land, maar dat had nogal wat voeten in aarde. Ook tamelijk letterlijk trouwens. Maar ze reisden dus van Elim verder, want ze moesten naar Sinai. Dat staat er trouwens ook. Want er staat, toen zij van Elim gereisd waren, zo kwam de ganse vergadering der kinderen Israëls in de woestijn Sin, welke is tussen Elim en tussen Sinai, dat wil zeggen tussen Elim en Sinai. En dat was dan aan de 15e dag der tweede maand nadat zij uit Egypte getogen waren. Dat is wel een merkwaardige naamgeving trouwens. Want de woestijn, Sin, het heet woestijn, maar Sin betekent zoveel als een moeras. Maar ja, het probleem ligt bij ons, dat wij denken een woestijn is vooral heet zand. We denken ogenblikkelijk aan Anneke Grunlo. Vanwege het brandend zand, enzovoorts. Maar ja. Maar dat is een beetje misverstand, want het woord woestijn betekent gewoon een woeste plaats. Dat wil zeggen, althans niet door mensen bewoond. En daar gaat het maar om. Ik zou niet weten waarom het ook niet een moeras zou kunnen zijn. Een drassig land, de woestijnzin. Welke is tussen Elim, waar ze vandaan kwamen, althans waar ze zojuist van vertrokken waren, en Sinai, want ze waren onderweg naar Sinai, uiteraard. En dat is aan de 15e dag der tweede maand nadat zij uit Egypteland uitgegaan waren. Dat wil zeggen, ja, daar zei ik niks van te zeggen, het is gewoon precies 30 dagen later. Want ze trokken uit, althans begonnen hun tournee op de 15e van de eerste maand. Want u weet nog hoe dat was in Exodus 12. Op de avond van de 14e moesten ze het paaslam slachten tussen twee avonden. En eten en de andere dag vertrekken. Dat, en die maand, ongeacht welke het was, die maand zou zijn voortaan de eerste maand, maand nummer 1 van het jaar. U moet daarbij begrijpen dat in het algemeen de namen, dat in het algemeen de maanden des jaars in de Bijbel geen naam hebben, wel één rugnummer. Voor zover ze toch een naam hebben. En u hebt een lijstje van de 12 maanden des jaars. En de namen daarvan is het hoogst waarschijnlijk de Chaldeese lijst. Dat wil zeggen, dat zijn de namen die de maanden hadden in Babel, in de Babylonische ballingschap. Dat is een jaartje of 1000 na de dagen van de uittocht uit Egypte. Dus vraag maar. Want wij kennen de naam Nisan enzovoorts. Nou, en dan weet die andere ook weer Tisri. Maar dat zijn geen Hebreeuwse namen feitelijk. Dat zijn Chaldeese namen. En voor zover de Hebreeuwse namen zijn, zijn het maar 4 maanden van het jaar die een naam hebben in de Bijbel. En die maanden hebben dus meteen 2 namen, namelijk een Hebreeuwse en eventueel een Chaldeese, voor zover die in de Bijbel voorkomt. meestal niet namelijk. En de eerste maand heet dus Nisan of Aviv. Maar Aviv is Hebreeuws en Nisan is Japans, dat weet ik. Of zoiets, in ieder geval iets uit het oosten. Nou ja, maar dit is de tweede maand, ze noemen hem Iyar. Maar dat is de Chaldeese naam, hij staat hier niet, dus het doet er niet toe. Wat er wel toe doet, maar dat is een ingewikkeld verhaal waarvan ik dus ook nooit weet of ik het vertellen moet of niet. Dat is dat hij, ik heb met opzet mijn aantekeningen daarvan thuis gelaten, dus dat kan nooit te lang gaan duren wat ik nou ga vertellen. Maar wat eraan vastzit is dit, dat wij krijgen ergens een wet in de Mosaïsche wetgeving met betrekking tot de gezette hoogtijden des Heren, populair en ter onrechte genoemde feesten. Wij krijgen ergens een wet waarin geregeld wordt wat die Israëlieten nou eigenlijk moeten als ze niet in staat zijn, doordat ze ritueel onrein zijn, whatever that may be, maar dat ze onrein zijn, dat ze dan niet in de eerste maand het Pasen, dan wel het feest van Pasen, dan wel het feest van ongezuurde broden kunnen vieren. Dat is, er wordt op een gegeven moment als een probleem geïntroduceerd in de Bijbel. We hadden Pasen willen vieren, maar dat kon helaas niet, want wij waren onrein. En toen werd er geregeld dat als iemand het Pasen niet kan vieren omdat hij onrein is van een dood lichaam, dode ziel staat er, maar ja, dat rijmt weer niet bij de opvattingen van de statenvertalers, die dachten dat een ziel onsterfelijk is. Wat onzin is, want de Bijbel leert dat niet. De Bijbel leert dat de ziel sterfelijk is. Maar goed, de ziel die zonder zal sterven, toch? En de mens met de levende ziel en te dagen dat hij daarvan eet, zal hij de dood sterven. Nou ja, van de verboden vruchten, dat weet u. Maar toe maar, zoiets. Dus geen punt. Maar men kan dus onrein zijn van een dode ziel, vertaald met dood lichaam. Dan is men ritueel onrein, dat duurt 7 dagen. En de as van de jonge koe en wat er maar wezen mag. En het water der ontzondiging. En dan bovendien 7 dagen voordat men rein is. En dan heeft men dus het Pasen gemist. Wat nu? Toen werd er geregeld in de wet dat mocht dat die omstandigheid zich voordoen, dan zou men het Pasen mogen vieren alsnog in de tweede maand. Dus een maand later. En dan weet je op voorhand, als zoiets in de Bijbel voorkomt, als er iets gezegd wordt, dan weet je op voorhand dat het nog een keer gaat gebeuren. Want die ene keer dat de aanleiding was, dat maakt natuurlijk voor ons helemaal niks uit. Maar waarom staan die dingen in de Bijbel? Wel, dat is omdat ze meteen een profetische betekenis hebben. Hebben we die nog? Zo heb je het verhaal van de dochteren van Zelafiat. Die man is noodlottig overleden, Zelafiat. Maar als je Zelafiat heet, dan maak je het niet lang. Maar goed, dat is nou weer een ander. Maar goed, de dochteren van Zelafiat, u weet wel, ze waren uitgetrokken uit Egypte. En vader was overleden in de woestijn. En toen zeiden die dochters, ja, maar wij zijn onderweg naar het beloofde land. Wij zouden daar ook een stuk land krijgen, een stuk grond, een erfenis. Maar nou is onze vader overleden, we hebben geen broers. Krijgt onze familie nou niet geen erfenis daar in dat land? En toen moest dat geregeld worden. Een omstandig moet Mozes naar de Heer vragen. En die legt het dan aan Mozes uit dat die dochteren van Zelafiat, die krijgen wel een erfenis in het beloofde land. Maar dan met een restrictie, een beperking. Dan moeten ze wel trouwen met een man uit hun eigen stam. Want anders zou hun grondgebied, wat deel uitmaakt van hun stam, overgaan in handen van mannen uit een andere stam. Hebben we dat nog? En dan zegt hij, wat interesseert mij dat? Nou ja, waarschijnlijk niets. Maar waarom staat het in de Bijbel? De aardigheid is dat daarmee in de Bijbel geregeld wordt dat een vrouw dus wel degelijk erfrechten heeft, zolang ze trouwt. Want anders doet die erfenis er ook weinig toe eigenlijk. Hè. Het gaat niet om roerend goed, het gaat om onroerend goed. Maar ze zou trouwen kinderen krijgen, dat wil zeggen een geslacht in stand houden. Maar dan wel zou dat moeten blijven binnen de eigen stam. En later komen we dat tegen in verband met ene Maria. Die erfgenaam geacht wordt te zijn van de troon van David. Van het huis van David. Maar dat kan alleen als ze trouwt met iemand binnen haar eigen stam. Dat is wat ze dus ook deed. En zo werd de Heer Jezus toch erfgenaam in de rechte lijn van de troon. Via het register van Matthäus. Als je dat nooit gehoord hebt, dan vergeet u het nu ook natuurlijk. Maar dat kan mij niet zoveel schelen nu. Maar het gaat erom dat dat doorgaat. En bovendien drukt dat meteen een stempel op de geschiedenis die anders volstrekt, maar dan ook volstrekt oninteressant, om niet te zeggen onnozel is. De geschiedenis namelijk in het boek Jeremia, waar we vorig seizoen hier op Urk ons mee bezig hebben gehouden. De geschiedenis van Jeremia, die van de bladzijde van de Bijbel afloopt, zeg ik altijd, in het gezelschap van de dochteren van de koning. De dochteren van Zedekia. En dat was wel de laatste koning van het huis van David in Jeruzalem. En al de zonen waren dood, maar hij had, minstens twee dochters, want staat in meervoud. En die zijn dus drager van de troonsrechten, eventueel. En wat gaat daar nou mee gebeuren? En als het historisch belang heeft gehad, dan moeten ze ook daadwerkelijk getrouwd zijn. Nou, minstens één ervan. Getrouwd zijn met iemand uit de eigen stam. Dat wil zeggen uit Juda. En op die wijze kon dan dat huis van David uit Jeruzalem, uit Zedekia, bevestigd worden. Heb je dat? En anders zou het met uitsterven bedreigd zijn geworden. Maar het speelt dus nog een rol mee. En zo gaan die dingen. Je moet dat gewoon weten. En daar staat, dan heb je hier dat verhaal over. Zij zijn de 15e dag der tweede maand. En later krijg je die wetgeving die zegt, als iemand onrein is, maar dan geldt die voor het loofhutte feest of voor het wekenfeest, of hoe het maar heet. Een feest van de eerstelingenbroden, maar alleen over Pasen staat het. Als iemand onrein is en het Pasen niet kan vieren in de eerste maand, dan zou hij dat doen in de tweede maand. Later gebeurt dat ook daadwerkelijk een keer in de loop van de geschiedenis. Ik weet niet meer onder wie dat was zo gauw. Dat het hele, was dat onder Hiskia? Geloof ik wel, maar goed. Hè? Weet ik veel. Maar roept u maar hoor, dan mag gerust even dan. Want ik weet het toch niet, dus het maakt niet uit. Dan moet ik het aan de jury vragen of het wel klopt. Maar die is er niet, geloof ik. Ik weet het niet, maar ooit een keer zou Israël het. Het zou onder Josia geweest zijn trouwens, denk ik. Als ik er lang over nadenk, dan heel lang, een dag of twee, dan weet ik het wel weer. Maar na de herinwijding, na dat ontdekking van de tempel enzovoort, kwamen ze tot ontdekking dat ze geacht werden Pasen te vieren. Want dat hadden ze nooit gedaan. Waar ze straal vergeten, wisten het ook niet. Want het was niet bewaard gebleven in de traditie. Ze hadden ook gezegd, alle heilige huisjes, heilige heisjes. Teun, ik word ook dyslectisch. Alle heilige huisjes moesten omver en men was progressief en men was dus gewoon vergeten waar men vandaan kwam en wie men was. Maar toen vonden ze de boekrol, weet u nog, de wet, Mosaïsche wet, en die moest dan gelezen worden, kwamen ze tot ontdekking dat ze Pasen moesten vieren. Ja, was nou te laat, ze waren onrein. En toen heeft het hele volk Pasen gevierd in de tweede maand. Maar ook dat was profetisch. Want uiteindelijk is het allemaal profetisch voor de dagen van de wederkomst van Christus. Ik zeg het met enige aarzeling, maar ik ben er wel van overtuigd hoor, dat het zo gaat. Dat straks in de toekomst ooit een keer de Joden vanuit Jeruzalem de naam des Heeren zullen aanroepen. En als u mij vraagt, natuurlijk op de laatste dag van de 70 weken van Daniël. En ik denk dat dat niet geheel toevallig op dezelfde datum is als de laatste dag van de 69ste week van Daniël. Dat wil zeggen op de 10e van de eerste maand. En dat dan de Heer zijn voeten dus zet op de Olijfberg, zoals hij dat in het verleden deed op de 10e van de eerste maand. En wij noemen dat ten onrechte de intocht in Jeruzalem. Waar de Heer met zijn discipelen verscheen op de Olijfberg en aankondigde dat de stad verwoest zou worden. Maar als aan het eind van de 70ste week men de naam des Heeren aanroept, dan verschijnt de Heer te dien dagen om zijn voeten te zetten op de Olijfberg, Zacharia 14. En dat is ter gelegenheid van de verwoesting van de stad. En ik verwacht dat dat dus gebeurt inderdaad op de 10e van de eerste maand. Het was trouwens ook de verjaardag van het doortrekken door de Jordaan. Maar ja, dat vinden we pas onder Jozua, dus dat speelt hier ook nog niet. Dan heb je dus een bekeerd Joodse volk of een overblijfsel in die dagen. Maar het zijn wel de dagen van Pasen. 10e van de eerste maand, 14e van de eerste maand, 15e tot en met 21e. Maar men is onrein vanwege de ondergang van Jeruzalem, vanwege dat het land vol met lijken lag en waarschijnlijk nog ligt. Die moeten nog geruimd worden, want dat heet zo toch. Men is onrein en men is daarin verzameld in Petra. Men moet Pesach vieren, voor het eerst Pasen vieren in de woestijn. Maar het kan niet, want men is onrein. En wat doet men dus? Men viert het in de tweede maand. En mocht u nou vragen, heb je daar dan nog een wat specifiekere Bijbeltekst voor? Dan zeg ik nou, de laatste verse van Daniël noemen een paar data die voorbij liggen. Die liggen voorbij de 70ste week van Daniël. Want de 70ste week van Daniël eindigt, gerekend vanaf het midden en daarmee het begin van de grote verdrukking, na 1260 dagen, zijn de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar dan staat er aan het eind van Daniël: en van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn. Dat is dus vanaf het midden van de 70ste week van Daniël. Zullen zijn 1290 dagen. En dat is frappant. U weet wat frappant is? Mooi. Dat is frappant. Want normaal lees je 1260 dagen. Op meerdere plaatsen lees je over 1260 dagen. Ongeacht of dat nou de eerste helft of de tweede helft van de 70ste week van Daniël is. Maar het zijn 1260 dagen. En hier lees je ineens 1290 dagen. Hoe dan ook, dan ben je precies een maand verder dan het einde van de 70ste week. Maar ja, als de Heer verschijnt in de eerste maand, en het dus Pasen zou moeten zijn, dan ligt het voor de hand dat ze 30 dagen later alsnog Pasen vieren. En wel in de woestijn. In Petra. En dat op de 10e van de 2e maand de Heer alsnog zijn opwachting zal maken. Niet voor Jeruzalem, dat was de 10e van de 1e, maar de 10e van de 2e, dat hij alsnog zal verschijnen aan dat overblijfsel in de woestijn. En niet op de Olijfberg voor Jeruzalem, maar op de berg Hor voor Petra. Wie het ooit gezien heeft, vergeet het nooit meer. Goed dat er gelegen is daar, toch? Nou goed. En dat daar werkelijk het paaslam verschijnt aan het volk, om zo te zeggen. Waarna men hem ziet die men doorstoken heeft. En men alsnog het Pasen zal vieren. En hoe? In de woestijn. In de 2e maand dus. Want daar gaat het dan om, hè. Ze hebben de 1e gemist. Ze wisten het niet. Ze wisten niet wat de dag van hun bezoeking was. Dat wisten ze namelijk ook niet op de 10e van de 1e maand aan het eind van de 69e week. Bij de intocht in Jeruzalem. En in de toekomst aan het eind van de 70e week ook niet. Maar dat zal hen opgehelderd worden. Maar dan ben je een maand verder. Dat is dus 1290 dagen. Los daarvan komen die data nog vaker in de Bijbel voor. Maar dat lijkt me niet zo verstandig om daar nou op in te gaan. Gaat er maar om dat die data hier al gezet worden. Dat wil zeggen, als je, zoals ik, als je bezig bent een verjaardagskalender te maken. Want hoe noem je zo'n ding? Een kalender, en daarop vermeld je gewoon de markante data. Van gebeurtenissen op data die je niet vergeten mag. En dan vermeld je dus nu de 10e van de 2e maand, de 15e van de 2e maand, in ieder geval de 15e van de 2e maand, zou de 1e dag zijn van het feest van Pascha als het uitgesteld wordt. Dat valt ook op die datum. En nu vul je in, op de 15e van de 2e maand komen ze in de woestijn Sin. En daar doet zich het incident voor met de kwakkelen en het manna. Ze krijgen ineens te eten, op bijzondere wijze. En ik hoop dat duidelijk is dat in ieder geval, over die kwakkelen hebben we het nog, maar dat in ieder geval dat manna, waar dus uitgebreid op teruggekomen wordt later in het Nieuwe Testament, dat het manna nou eenmaal een beeld is van het woord dat uit de hemel is nedergedaald, waarvan de Heer zei, ik ben dat woord dat uit de hemel is nedergedaald. En daarom verwacht ik inderdaad dat de Heer een maand na het einde van de 70e week zal nederdalen en zich zal bekendmaken aan het volk met deze woorden. Ik ben, Heer uw God, maar ik ben dat manna. En dan zeggen zij weer, goh, wij wisten niet wat het was. Ja, dit is het, hè. Want u weet, manna betekent, we weten niet wat het is. Groot vraagteken. Maar daar hebben we het nogal. Maar vandaar de 2e maand. En daarvan staat dan in de ganse vergadering de kinderen Israëls murmureren. Ja hoor. Je, natuurlijk, ik chargeer altijd een beetje. Want wij bespreken deze dingen tamelijk langzaam. Maar als je het snel bespreekt, dan krijg je ongeveer dit. Er kwamen 10 plagen in Egypte en toen trok Israël uit Egypte. Het was door de Schelfzee en toen kwamen ze in de woestijn. Daar hebben ze 40 jaar doorgebracht. En wat deden ze daar? Juist, ik hoor het. Hè. Murmureren, dat weet je. Mopperen, ik vind het een prachtig woord, murmureren, omdat je nooit hoeft uit te leggen wat het betekent. Zo'n woord met al die u's erin, dat kan nooit goed zijn. Dat heeft, Bettex heeft het ooit eens uitgelegd, die leest een u voor een u, uiteraard, want omdat je man Duits-Zwitsers was. En het was oe. En dan zei oe, dat is diep, dat is een put, dat is laag, dat kan nooit goed wezen, dat is altijd negatief. Oe, daarom roep je ook oei, oei, en zo weet je wel. En murmureren, iets met een je ziet het ook aan de vorm, want dat is ook diep. Hoe klinkt die? Nou, net zoals je hem schrijft, zo, oe. En voel even hoe je je mond dan hebt staan bij een oe. Alles open, groot, diep gat, komt er dan oe. Enzovoort. Dat is het, dus dat is heel verschrikkelijk. En dat is wat ze in de woestijn deden. Mopperen. Gemurmureren. Nou ja. De ganse vergadering der kinderen Israëls murmureerde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. Tegen de mannen die gezamenlijk hen voorgingen en hen uitgeleid hadden uit Egypte. En de kinderen Israëls zeiden tot hen, want er komt inhoud, wat hadden ze dan nu te murmureren? En dan is het, ze zeiden, och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand des Heren toen wij bij de vleespotten zaten, toen wij tot verzadiging brood aten, want gij lieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn om deze ganse gemeente door de honger te doden. Ze hadden honger. En ze deden een klacht bij Mozes en Aaron, hetgeen tamelijk dom was, omdat ze toch op zijn minst hadden kunnen en moeten weten dat het niet Mozes en Aaron waren die hen hadden uitgeleid, maar dat het de Heer zelf was. Zodat, ja, ik weet nooit hoe ik dat nou netjes moet zeggen, maar je komt altijd in dingen terecht die hoogst actueel zijn. Omdat die verschijnselen die we hier vinden, die zijn er tot vandaag nog steeds. Altijd kritiek op wat men beschouwt als de leiding. Terwijl in de praktijk de leiding er ook niks aan kan doen. Want als het, nou ja, soms wordt het door de Heer geleid, daar kun je niks tegen doen. Maar waarmee de meeste dingen in de wereld worden geleid door de duivel. En daar kan je ook al weinig tegen doen. En daarom wordt het heel gemakkelijk. Het enige wat je doen kunt, is je vasthouden aan het woord dat God gesproken heeft en daaruit leven. En als je vindt dat anderen er wat aan moeten hebben, oké, dan vertel je ze het evangelie. En dat is ongeveer alles wat je eraan doen kunt. Maar je moet genoegen nemen met de situatie, met de status quo, heet dat. Onder het motto, het is nou eenmaal zo. Of in het meer Nederlands, het is gewoon zo. Heb je dat? Nou ja, zo liggen. De wereld wordt geregeerd door de duivel. Je kan je er boos over maken of niet. Daar verandert niks mee. Jammer maar helaas. Wij leven in de dagen dat iedereen wordt wijsgemaakt dat alles in ons leven en ook in onszelf, in ons lichaam, in onze geest en in onze samenleving, in onze kerkgenootschap, dat alles maakbaar is. Want dan hoorde ik nou net nog onder het eten iets over het maken van embryo's. Waarschijnlijk, ik heb van iemand gehoord dat het toch een prettige bezigheid is. Maar toen ik het zag, wat zij eronder verstonden, leek het toch niet zo prettig. Met pincetjes en microscopen en reageerbuisjes enzovoort. En als het dan nog was om mensen voor te brengen, maar dat was ook niet de bedoeling. Het ging om embryo's voor medische en, als je mij vraagt, voor commerciële doeleinden, maar vooruit maar weer. Want alles schijnt maakbaar te zijn, zelfs de mens. En dan konden ze, want ze wilden proberen en leren hoe ze de verkeerde genen die erin zitten, uit de DNA weet je wel, om die ertussen uit te halen en er andere tussen te zetten enzovoort. U weet wel, knippen en plakken in het DNA. Ik zie iemand lachen die denkt, hé, dat komt mij bekend voor, want dat doen wij met de heide. Maar goed, knippen en plakken, stukje eruit, stukje erin enzovoort. En zo komen we toch nog aan een zwarte tulp. Ook legendarisch, maar zoiets. Hè. Maar men denkt dat alles maar maakbaar is. En dan krijg je weer van die reclames langs de weg. Hoe was het ook weer? Tot 2 maanden gratis fitness of zo. En gratis, nou, voor mij hoef je dat daar niet meer te doen. Dat kan je gewoon thuis ook doen. Maar het komt allemaal voort uit de gedachte, dat moet je doen, want het is zo gezond voor je enzovoort. Maar dat is allemaal flauwekul, hoor. Een mens heeft zo zijn eigenschappen binnen bepaalde grenzen en verder valt er niks van te maken. Je moet daar binnen blijven. Als je probeert buiten je grenzen te stappen, dan ga je ook dood. Of je wordt psychotisch, of wat je maar wordt. Of je krijgt een burn-out, of zo, dat soort dingen. Kortom, dan word je stapel met joggen, maar het heet verward, heet het tegenwoordig. Maar, toe maar. Zoiets. En ja, er komt in hoge. Natuurlijk zijn uitzonderingen en ik ben weer aan het generaliseren, maar het gaat mij om de basis van het verhaal. Men denkt dat de dingen maakbaar zijn en het is niet zo. En de Israëlieten hier die denken dat een en ander maakbaar is. Die denken als we nou andere leiders krijgen, want dat komt hierna natuurlijk ook meteen, hè, of waar het maar was. Dan mopperen ze tegen Mozes en Aaron, want dan willen ze andere leiders hebben. Zo van democratisch willen ze wezen, dat ze zelf kunnen kiezen wie dan verantwoordelijk is of zoiets, of wie ze achterna zullen lopen en al van dat soort dingen meer. En ze willen eten en wel nu. Ja. Nou, de ganse vergadering dus zei nog dat wij in Egypteland gestorven waren. Alsof het daar zo lollig was. Toen we bij de vleespotten zaten, toen wij tot verzadiging brood aten. Ik vraag me af hoe snel ze dat dan allemaal deden, want ze moesten toch tikkelen, strijken en wel doorbranden en stro verzamelen en wat het maar was. Veel tijd om te eten. Of voor een dinertje, maar hij kan er nooit geweest zijn, denk ik soms. Maar vooruit. En nou willen ze terug. Wat een volk. Want gij lieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn om deze ganse gemeente door de honger te doden. Toen zei de Heer tot Mozes: zie, ik zal voor jullie de brood uit de hemel regenen. Wat natuurlijk helemaal niet kan. Maar ja, valt buiten de grenzen van het menselijk voorstellingsvermogen. Want wij hebben wat bestudeerd in de natuur en zijn tot de conclusie gekomen dat brood nou eenmaal niet uit de hemel regent, toch? Dus dit kan niet. Maar de aardigheid is, dat kan wel. Maar ja, de Heer kan dat doen. En hoe hij dat doet, ja, sorry. Daar gaan wij toch niet over, hoe hij dat doet. Zouden we ons ook niet mee moeten bemoeien. Maar het idee dat wij de dingen kunnen maken en regelen, ja, dat is wel erg hoogmoedig gedacht. Nou ja. Zie, ik zal voor jullie de brood uit de hemel regenen en het volk zal uitgaan en verzamelen elke dag maat op haar dag, opdat ik het verzoeken of het in mijn wet, in mijn onderwijs dus gaat, in mijn geboden, in mijn toezeggingen, mijn aanzeggingen, in mijn woorden, in mijn onderwijzingen en hoe al die woorden maar luiden. Hier heet het wet. Of het in mijn wet gaat. Het is het volk des Heren. En herinnert u zich het begin van het verhaal? En dan bedoel ik niet het begin bij Abraham of zo, laat staan het begin bij Adam, maar gewoon bij de uittocht uit Egypte. Het idee was dat Jehovah, de Heere, Mozes gezond had als zijn dienstknecht met autoriteit, gepaardgaande met wat we noemen tekenen en wonderen, om die autoriteit te demonstreren, om dit volk uit te leiden uit Egypte. Ik bedoel, ze hadden niet mee hoeven gaan achter Mozes aan. Er is niemand die hem daartoe verplicht heeft. Ze zullen ertoe opgeroepen zijn. Dat lijkt me duidelijk. Maar het was niet verplicht. En los daarvan weten wij dat een belangrijk deel van Israël ook inderdaad nooit uit Egypte achter Mozes aangegaan is. En wat we nog niet gelezen hebben, staat geloof ik ook niet in Exodus, maar dat weet ik uit mijn hoofd zo gauw niet, is dat een deel ook alsnog heeft afgehaakt. Ze hoeven niet mee. Maar als je dan wel meegaat, dan ben je overgeleverd aan, nou ja, wat de Heer denkt te zullen doen. en te moeten doen. Dat komt nog even mee. Later worden dan uitgelegd natuurlijk, een paar hoofdstukken verder, als ze daadwerkelijk op de Bersinii zijn. Want dan wordt hen uitgelegd dat ze specifieke volk des heren zouden zijn, eigenlijk voor altijd. En dat de Heer voor hen zou zorgen, maar dat zij als zijn volk hem zouden dienen. En dan nog geld, maar je hoeft niet mee. Je kan ook gewoon bij de volgende kruising linksaf gaan in plaats van rechtsaf. Of rechtsomkeerd maken, of weet je veel wat. Je kunt ook meteen emigreren, of iets dergelijks. Dat hoeft niet, maar als je meegaat, dan moet je ook meegaan. Dat vind ik altijd zo onbenullig in het christendom altijd. Dan zijn ze christenen officieel, maar daarna proberen ze de Heer van overtuigen dat hij het verkeerd doet, omdat wij een beter plan hebben. Nou ja, voor ons eigen leven. En misschien niet omdat we zo bescheiden zijn en nederig, maar dan toch wel met de hele kerk natuurlijk. Want daar hebben we zo onze ideeën over. Het is altijd zo geweest en dat moet tot vandaag nog steeds. Hè? Moeten wij plannen hebben voor onze eigen kerkgenootschap, onze geloofsgemeenschap. En waar we willen zijn over 5 jaar, hoeveel leden we dan hebben en al dat soort dingen meer. Daar worden wij mee bezig gehouden. We bezoeken gewoon een zogenaamde evangelische boekwinkel. Dan weet je genoeg. Min ik, dan weet je genoeg. Dat gaat nooit over de Bijbel. Het gaat altijd over vrome verhalen en over de plannenmakerij in ons eigen leven. En hoe we zus moeten, en hoe we zo moeten, dit en dat. En aan wie we nou weer een voorbeeld moeten nemen. Welke agenda we nou weer moeten toepassen op ons leven. En hoe we ons geld verdelen in allerlei potjes. Een potje voor dit en een potje voor dat en een potje zus en een potje zo. En even onder het bed. Waar overal iets. En dan moet je je dan aan houden en zo. En er zijn verenigingen voor christelijke moeders, christelijke vaders, christelijke zakenlieden en weet ik het, christelijke konijnenvereniging, maar die had ik al gehad, of niet? Nou goed, en het moet allemaal gemaakt worden, weet je wel. En we weten het allemaal beter. We hebben onze plannen, die leggen we de Heer ook voor, met grote nadruk. Daar hebben we lobbygroepen voor en zo. Het heet anders, geloof ik, maar zoiets. Ik heb het er allemaal niet op. Bovendien allemaal hinderlijk, vind ik. Want waar het over gaat, is dat we de Heer zouden leren kennen. Dat wil zeggen dat wij zijn woord zouden leren kennen en dat dat zou uitwerken in ons denken en in ons praktische leven. En daardoor worden we niet allemaal gelijk. Maar dat was ook nooit de bedoeling. Toch? Was ieder zijn eigen plek, een eigen identiteit, een eigen functie, een eigen gave in het lichaam van Christus, zo heet dat. En dat is allemaal strijdig met moderne opvattingen in de samenlevingen, inclusief in het christendom, want er is helemaal geen verschil tussen in de praktijk. Maar je herkent het in het gedrag van Israël, hier. Ze zijn de historie vergeten. Ik denk dat het een van de problemen is in de politiek. Men redeneert vanuit vandaag, de problematiek van vandaag en hoe moet het opgelost worden. Daar valt wat voor te zeggen, maar het probleem is dat men dus het verleden niet kent. En men doet net alsof dat geen rol zou spelen. Dat is officieel ook afgeschaft, dat mag ook niet, hè. Want we moeten toch vooral vooruit. We hebben er ook bijbelteksten voor. Voor dat doel. Maar het neemt niet weg dat heel de gemeente en ook u persoonlijk een plaats inneemt in dat heilsplan van God. En dat is van voor de nederwerping, of gewoon staat de vertaling, van voor de grondlegging der wereld. Dus er zit toch een heel verhaal achter. Een geschiedenis van waaruit men komt. En het was een volstrekt atheïstische, verschrikkelijk ongelovige man. Met de naam van, achternaam van Hoogland, Rob heet hij, Rob Hoogland, die ooit in de Telegraaf schreef, want dat was die columnist al inmiddels al decennia in de Telegraaf. Hij schreef, het is, als ik goed zoek, het ligt ergens in mijn Bijbel, want ik heb het ooit uitgeknipt. En misschien is het er inmiddels uitgevallen. Maar er stond in, we weten zeker dat onze westerse cultuur naar de Filistijnen zijn, naar de bliksem gaat of zoiets. Maar als het gebeurt, zal het zijn door een gebrek aan historisch inzicht. En hoe je daarbij kwam, ben ik vergeten. Dat doet er ook niet toe. Maar het lijkt mij dat hij volkomen gelijk had. Dat heeft hij niet altijd, maar ik denk deze keer wel. Gebrek aan historisch inzicht. Men weet niet meer waar men vandaan komt en wie men is. En daarom weet men ook niet welke kant het op moet. En als men weet waar men vandaan komt, weet men ook dat er weinig te kiezen valt welke kant het op moet. Dan weet men ook dat er niet zoveel maakbaar is in het bestaan van de individuele mens en ook niet in het bestaan van een volk. Want de mens is gebonden aan zijn eigen grenzen, dat is een volk ook. En ik bedoel niet de grenzen van de grenspalen, hoewel. Maar het is nou mijn onderwerp niet. Maar het is, wat Israël betreft, wordt het begrensd door de positie die het inneemt als volk van God. En dat is de status quo. Die raakt men onderweg min of meer kwijt. Dat wil zeggen, men weet het niet meer, maar er verandert er niks aan. Het is nog steeds dat volk wat God geroepen heeft. Heb je dat nog? Dat was afgelopen zondag, ik heb het een keer ergens ook gezegd nog een keer, maar afgelopen zondag in het programma Verborgen Verleden ging het over de voorouders van Hanneke Groenteman, die tot haar eigen verrassing en genoegen bleek Sefardisch Joodse voorouders ook nog te hebben, die dus uit Portugal, want daar komen Sefardische Joden vandaan, denk ik, Portugal, Spanje, die uit Portugal gevlucht waren voor de Jodenvervolgingen daar in het begin van de 16e eeuw. En zij als Jodin hief de handen min of meer ten hemel. En ze zegt, waarom worden toch die Joden altijd vervolgd? Ik begrijp het niet. En later nog een keer, weer met die handen omhoog. Ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Hè? Ja. Waar komt dat toch vandaan, die altijd antisemitisme? Ik begrijp het niet. Nou, dat vond ik dus erg triest. Niet dat het Joden altijd vervolgd worden, vind ik ook triest. Maar dat zij het niet begrijpt, vind ik wel erg triest. Ja. Zij had het juist moeten weten. Als Jodin en als intelligente vrouw overigens. Als journaliste en wat het maar was. Hoe dat zit, ja, dat zit hem in de aard van het Joodse volk. Het maakt deel uit van dat Israël, het is door God ergens voorbestemd. Het heeft in Gods plan ook een toekomst. En daarom bestaat het nog. Maar het is dat volk dat ongelovig is. Maar in ieder geval, het heeft een toekomst, ook volgens het Jodendom. Laten we even, dat mag niet, maar laten we even niet aan de Messias denken. Lukt u dat? Ik hoop het niet. Maar laten we even niet aan de Heer Jezus bedoel ik, hè? Dan ben je Joods enzovoort, dan ben je toch het volk van God. Dat volk heeft toch een toekomst volgens de profetieën, want ooit komt die Messias, wie het ook wezen mag, enzovoorts. En het is toch Gods plan, het is toch duidelijk dat daar een tegenstander is die er wat tegen heeft. De Satan, dat is een Hebreeuws woord hoor, uit het Oude Testament. De Satan, die heeft er belang bij om het werk van God tegen te houden. Dus die heeft er ook belang bij om het Joodse volk uit te roeien. Of althans in diskrediet te brengen. Zodat daarmee God in diskrediet gebracht wordt. En dat lukt hem aardig overigens. En dat is het. En of het iets met waarheid van doen heeft. Of iets met de aard van het Joodse volk in zichzelf. Of het een aardige mensen zijn, een vriendelijk volk is of niet. Ja, dat heeft er al helemaal niks meer mee te maken. Daar gaat het niet over. Het gaat om dat daar geestelijke machten achter schuilen die een strijd uit te strijden hebben. En dat is wat op aarde geprojecteerd wordt. En zij had dat moeten weten. En heb ik niet gezegd dat dit de positie is van het Joodse volk, omdat het nou eenmaal de Heer Jezus als de Messias verworpen heeft. Dat heb ik nog niet eens gezegd. Het is gewoon, het is het Joodse volk. Het is dus het uitverkoren volk voor een doel wat God zich gesteld heeft, en dat de Joden geacht worden te kennen. Nou, dat is de reden. Ja, als je die dingen niet gelooft, dan zit je daar dus als intelligente vrouw voor de televisie en dan zeg je, ik begrijp het niet, ik begrijp het niet. Ja, ik vind dat triest, ja. Ja, niet om lelijk te doen over Anneke Groenteman, maar gewoon, ik vind dat zo verschrikkelijk triest, dat juist degenen die dat zouden moeten weten, omdat ze deel uitmaken van dat volk, dan zeggen, ik begrijp het niet. Hoe lang heb je er nou over kunnen nadenken? Over die situatie. Want hoe lang bestaat die al? Nou, sinds mensheugenis. Nou, in ieder geval sinds de dagen van Esther, dat is in de Medo-Persische ballingschap. Over de Haman tegen de Joden. Toch? Want Joden denken wel dat de christenen de Jodenvervolging hebben uitgevonden. Maar Haman was geen christen, hoor. Op geen enkele manier zelfs. Het is altijd zo geweest. Omdat het de koninklijke stam is, de meest vooraanstaande. Heb je dat? En ook het hele idee van dat alle mensen gelijk zijn, alle volkeren gelijk, dat er geen verschil is, dat heeft ook maar dit ene doel. Zodat niemand zich zou kunnen beroepen en zeggen, ja, maar ik hoor tot het volk van God. Dat is het verhaal. En om diezelfde reden, Het is wat kort allemaal wat ik zeg, want er zit veel meer aan vast. Maar om diezelfde reden zijn ook de 10 stammen hun identiteit kwijtgeraakt. Niet meer volk van God. En dus vrij om te doen en te laten wat ze willen. Merkwaardige wijze. En inderdaad, er zijn er die wel weten hoe het zit. Maar ja, dat zijn er maar een paar verhoudingsgewijs. Uiteraard. Maar hoofdzakelijk met degene die dan toch belang hechten aan het woord van God, aan de Bijbel. Of althans bepaalde delen daarvan. Want ik wil er ook niet al te positief over doen. Maar niettemin, we zijn er hier nog weten. Maar hier zie je in Israël dat de geschiedenis meteen kwijt is. Die vergeet is wie ze zijn, waarom ze de Heer achterna gegaan zijn. Weten ze niet meer. Ze zijn vergeten welke zegeningen de Heer aan het volk gegeven heeft. In de afgelopen weken, we hebben het niet over de afgelopen eeuwen. In de afgelopen weken. En ze zijn het gewoon kwijt. Ze vertrouwen de Heer niet. En zeggen, ja, nou zijn we hier in. Ja, en dan gaan ze zich met de leiding bemoeien. Ja, wij vinden dat gewoon, want het is op democratische wijze. We hadden toch maatregelen moeten nemen om eten mee te nemen. Dan krijg je later het Nieuwe Testament ook, weet je wel, bij de wonderbare spijziging. Toen de Heer het had over brood enzovoorts. En toen zeiden de discipelen onder elkaar, oh, hij zegt iets omdat wij vergeten hebben om brood mee te nemen voor onderweg enzovoorts. En toen zei de Heer tegen hen, die 5000, och, geef gij ze te eten. Weet je, nou ja, dat is het Nieuwe Testament. In die geschiedenis hangt hier aan, hè? Is opgehangen aan Exodus 16. Wonderbare spijziging. Nou goed. Ze hadden dus niks. Maar de Heer zegt tot Mozes, wacht maar af. Ik zal ze geven wat ze nodig hebben. Maar de bedoeling is dat ze in mijn onderwijs blijven. Dat ze mij trouw blijven en dan geef ik al wat ze nodig hebben. Dat is wat later nog menigmaal door de Heer aan hen herhaald wordt. Maar ze hebben de neiging om zich boven God te stellen. Nou, wat er zal gebeuren is als volgt, vers 5. Het zal geschieden op de 6e dag dat zij bereiden zullen hetgeen zij ingebracht zullen hebben. Oh nee, eerst nog vers 5, hè? Vers 4. Zie, ik zal voor jullie de brood uit de hemel regenen en het volk zal uitgaan en verzamelen elke dagmaat op haar dag, opdat ik het verzoeken of het in mijn wet ga of niet. En het zal geschieden op de zesde dag dat zij bereiden zullen hetgeen ze ingebracht zullen hebben. Overigens, de andere dag s'morgens vroeg zou dat manna, maar je kunt het verhaal natuurlijk, de andere dag s'morgens vroeg zou dat manna er liggen en zouden ze 6 dagen verzamelen en op de zesde dag een dubbele portie, want op de zevende dag valt het niet. Zodat de vraag is, op welke dag zijn we hier? Op de Sabbat, ja. Op die zevende dag, dus. Want daarna zouden ze 6 dagen manna verzamelen. Dat is dus zondag, maandag, dinsdag enzovoort. Tot en met vrijdag. Zo is dat. Dus het is toevallig hier Sabbat, ja. Het zal geschieden op de zesde dag dat zij bereiden zullen hetgeen ze ingebracht zullen hebben. Dat zal dubbel zijn boven hetgeen zij dagelijks zullen verzamelen. Want zij moeten het 6 dagen lang zelf verzamelen, zelf oprapen. Men moet er wel wat voor doen om gevoed te worden. Dat is voor het normale leven zo. Onder het motto wie niet werkt zal ook niet eten. Of anders worden gewoon, want er moet toch brood op de plank komen. Hey, of je moet toch de kost verdienen. Maar de kost, dat is je leven, dat weet je toch. Dat is je levensmiddelen. Dat is potje kost, heet zoiets in het Afrikaans. Potje kost, dat is een soort stamppot. Want kost of kost, dat is gewoon voedsel. Zie? Nou goed. Men moet er wat voor doen. Alleen op de zevende dag hoeft het niet meer. En dat is dan weer zo, omdat het voedsel is natuurlijk een uitbeelding van een geestelijk voedsel, namelijk het woord van God. 6 dagen van mijn part, 6 bedelingen, van mijn part trouwens 6000 jaar mag ook, moet men het verzamelen. Het is het, God geeft het, maar men moet het verzamelen tot je in de 7e bedeling bent enzovoort. En dan is het gewoon in overvloed aanwezig. Dat is de tijd van het geopenbare koninkrijk van Christus, waarin van Jeruzalem de wet uit zal gaan en waarbij de aarde vol zal zijn van kennis des Heren. De dagen ook waarin uw leraren niet van achter u zullen wijken en dat soort dingen meer. Dat is van nog grotere zegen dus feitelijk. Maar goed. Dit wordt nog een paar keer herhaald, ook in dit hoofdstuk. En dan staat er, toen zeiden Mozes en Aaron tot al de kinderen Israëls, want ze treden, zoals u weet, gezamenlijk op. Mozes en Aaron, die trouwens, heb ik u dat al ooit verteld, die trouwens samen een uitbeelding zijn van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. De koning en de priester namelijk. Mozes in zijn hoedanigheid van koning. Nou, hij is een grote machthebber en bovendien ook de wetgever. Menselijkerwijs gesproken. En de wetgever is de koning, dat weet u, hè? Sinds Genesis 49 is dat in ieder geval duidelijk, hè? De scepter, de wetgever, de koning. En dat is Mozes als wetgever. En zijn broer is de hoge priester. En samen zijn ze dus in beeld van Melchizedek. De koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En die hoge priester naar de ordening van Melchizedek is degene die het woord van God bedient. Aan ons. Ook in onze dagen. Nog steeds dus. Hè? Dat is wat waar de priester verantwoordelijk voor is. En dus de hoge priester ultiem is daarvoor verantwoordelijk. Voor het woord. Die in heel de waarheid zou leiden. En dus is het Aaron die het een en ander moet zeggen tot het volk. Nou ja, het is Mozes en Aaron. Gezamenlijk, maar specifiek Mozes is hierin betrokken. En dat komt omdat het voedsel waarover hier gesproken wordt, dat is natuurlijk primair de uitbeelding van het woord van God. En secundair van alles wat God geeft. Maar dat begint altijd met woord. Die heb ik u ook al eens uitgelegd, want u weet, als God wat doet, spreekt hij. Dat is wat hij doet. Als hij wat geeft, wat het ook is, hij geeft zijn woord. En dat daarmee een heleboel andere dingen meekomen. Dat wil zeggen, het leven en al wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Ja, dat is zo, ja. Veel meer dan het woord alleen, maar primair is het woord. En dus Aaron moeten vertellen, dat lees je hierna in vers 9 alsnog. Hè, toen zeide Mozes tot Aaron, zeg tot de ganse vergadering der kinderen Israëls. Dus Mozes geeft de opdracht en dan moet Aaron het gaan vertellen. Maar zo ging het altijd al natuurlijk, sinds de roeping van Mozes. Want Aaron is nou eenmaal de woordvoerder. Dus terug naar vers 6, toen zeiden Mozes en Aaron tot al de kinderen Israëls, aan de avond dan zult gij weten dat u de Heere uit Egypteland uitgeleid heeft. Nou ja, dat wisten ze al. Maar het gaat erom dat de Heere onder die naam Jehovah zichzelf zou manifesteren, dan wel demonstreren. Bij deze gelegenheid. Dat is ook letterlijk. Want de Heere zelf zou zelfs aan hen verschijnen. Het heet dan in vers 10 dat zij zich naar de woestijn keerden en zo ziet de heerlijkheid des Heeren verscheen in de wolk. Maar wat er verscheen was dus gewoon Jehovah die zich aan hen manifesteerde. Er gebeuren drie dingen hier, ik zeg het even op voorhand, anders moet ik steeds vooruitgrijpen. Het ene is dat ze 's avonds vlees te eten krijgen van de kwakkelen. Dat bovendien, maar dat is eerst, de Heer aan hen verschijnt in de wolk, dat is vers 10. En dat de andere dag, 's morgens vroeg, het manna over de woestijn was. Zoals het heet in vers 14. Die drie dingen. Wat gaat over voedsel, maar te midden daarvan verschijnt de Heer zelf. En dat is wat hier aangekondigd wordt in vers 6. Aan de avond dan zult gij weten, dat wil zeggen zo tegen zonsondergang of met zonsondergang, dan zult gij weten dat u de Heere uit Egypteland uitgeleid heeft. Dat u de Heere, dat u Jehovah uit Egypteland uitgeleid heeft. Daar gaat het natuurlijk om. Hè? Dat ze uit Egypteland uitgeleid waren, hoefde niet gedemonstreerd te worden, dat wisten ze. Maar het gaat erom dat het niet Mozes en Aaron waren, maar dat het de Heer was die dat gedaan heeft. En die dus zijn opwachting zou maken, heet dat. En vervolgens vers 7. En morgen, dan zult gij des Heeren heerlijkheid zien. Terwijl hij uw murmureringen tegen de Heere gehoord heeft. Want wat zijn wij dat gij tegen ons murmureert, zeggen Mozes en Aaron. Je moet bij de Heere wezen. En wij hebben uw murmureringen gehoord, maar de Heer heeft uw murmureringen gehoord. En voorts, zei Mozes, als de Heere u lieden aan de avond vlees te eten zal geven en aan de morgen brood tot verzadiging. Het zal zijn omdat de Heer uw murmureringen gehoord heeft die gij tegen hem murmureert. Want wat zijn wij? Uw murmureringen zijn niet tegen ons, maar tegen de Heer. Zo van, er worden maatregelen getroffen, maar niet door ons, maar door de Heer zelf die u uit Egypteland heeft uitgeleid. Daarna zeide Mozes tot Aaron, zeg tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, dus nou is het uitdrukkelijke Aaron die het zeggen moet, nadert voor het aangezicht des Heeren, want hij heeft uw murmureringen gehoord. Dat moet Mozes zeggen tot het volk, het is een opdracht. Hij moet tegen het volk zeggen dat ze moeten naderen voor het aangezicht des Heeren. En wat ze dan doen is niet naderen tot de tabernakel, want die bestond nog niet. Maar dat zou het moeten zijn voor het aangezicht des Heeren, voor de tabernakel, voor de Ark des Verbonds, voor het aangezicht des Heeren. Maar hier heet het in vers 10, en het geschiedde als Aaron tot de ganse vergadering der kinderen Israël sprak, en dus zei dat ze moesten naderen voor het aangezicht des Heren, dat zij zich naar de woestijn keerden. Welke kant dat op was, weet ik ook niet, maar naar de woestijn. En zo ziet, de heerlijkheid des Heren verscheen in de wolk. Nou staat er een verwijzing onder naar Exodus 13, vers 21. Dat gaat over die wolkkolom des daags en de vuurkolom des nachts. En hier zijn ze tegen de avond, dus rond zonsondergang. Dus ik neem aan dat ze aanvankelijk de wolkkolom zien en een paar minuten later de vuurkolom. Want ja, de zon gaat nogal snel onder op die breedtegraad. Dat weet u toch, hè? Dus op 30 graden, Egypte, de Akaba, weet ik het, Nuweiba, daar, dat is ongeveer de 30ste breedtegraad. Hoe, nee, ik dat weet, omdat de piramide op de 30ste breedtegraad staat. Dus dat kan ik makkelijk onthouden, 30ste breedtegraad. Maar ik ken de 30ste breedtegraad, als je daar bent, dan ga je even naar binnen om nog wat te pakken. En dan ga je weer naar buiten en dan is het donker. Hè? Ik zal nooit vergeten hoe dat ging. Toen ik voor de eerste keer in Zuid-Afrika was in het Krugerpark. Dat is ongeveer die breedtegraad. Dat scheelt iets, maar het doet er niet toe. Maar het is het wel ongeveer. Dan kom je daar aan in zo'n park. Want je moet daar binnen in zo'n dorp wezen in het park. Achter de hekken enzovoort. En dan heb je je huis, je krijgt je sleutel, kan je spullen, je koffers naar binnen sjouwen en je maakt je bed op. En dan gaat er zo'n trommels, Afrikaanse trommels, want je bent op slot in het midden in de bush. En dan ga je naar buiten en is het stikken donker. Zomaar ineens. U weet wel, de nacht valt. En dan boem. En dan valt hij ook, weet u wel. Zomaar ineens. Wij hier met onze 52e breedtegraad doen er lang over. Voordat de zon ondergaat. Hè? Voor lang van tevoren. Ik zag het net aangekondigd. Want ik zag ook hier enige honderden spreeuwen rondzwerven. En die dan precies zo, als de zon de kim raakt. Dan bam, dan duiken ze in de heg. En dan komen er niet meer uit totdat de zon weer opgaat. Hè? Ik zie het elke dag, bijna elke dag, bij ons voor. Bij mijn huis voor. Maar ja, dat is nog steeds zo. Want die beesten vandaan komen we niet, maar zo doen ze dat. En dan weet je, ja, de oosten is wel van rond. Dus zometeen gaat de zon onder. Dus je kan er bij wijze van spreken de klok op gelijk zetten. Maar hier moeten ze tegen de avond, zal de Heer zich aan hem bekendmaken. En ze zien de heerlijkheid des Heren. Ik vind hem leuk, want ik keek even, oh, wat staat er voor verwijzing onder? Dat is Exodus 13 vers 21. Nou hoopte ik eigenlijk dat er onder zou staan Ezechiël 1. Of Ezechiël 10, of wat het maar was. Maar, want ja, daar verscheen ook de heerlijkheid des Heren. Al moet ik toegeven dat dat was in een visioen. Dus niet werkelijk. Het was in Jeruzalem, maar Ezechiël was nou helemaal ook niet in Jeruzalem. Het was een visioen dat hij kreeg aan de oever van de Geber, de Gabor. Maar vraag me weer. Maar in een visioen, de heerlijkheid des Heren. Maar als je het bestudeert wat dat is, het is een uitbeelding van Christus. Het heet de heerlijkheid des Heren, maar het is een manifestatie van Jehovah Jezus. De Heer Jezus dus. En dat is hier ook zo. Zo zie de heerlijkheid des Heren verschijnen in de wolk. En dan was het dan meer, wordt er niet over gezegd. Maar let even op, welke dag is het? De 15e van de tweede maand. En je bent waarschijnlijk, 30 dagen na het einde van de 70ste week van Daniël. 30 dagen na de uittocht uit Jeruzalem dat verwoest werd. En in de woestijn, en wie verschijnt daar, vanuit de woestijn aan Israël? De Heer zelf, op den berg Hor. Denk ik. waar immers ook later Eleazar, moet ik zeggen, zijn opwachting maakte als de tweede priester, de tweede hoge priester wel te verstaan. Als type van Christus, de echte Lazarus, weet u wel. Die, de berg hoor. En ik verwacht eigenlijk dat in de toekomst bij die gelegenheid daadwerkelijk ook die wolkolom verschijnt. Want hoe heet het ook alweer? Zie, ik kom op de wolken des hemels. En hoe was het ook weer? Hij was verdwenen in een wolk. En deze Jezus zal al zo wederkomen. Oh, u dacht dat het was op de Olijfberg. Ze zeggen, ja, dat ook, ja. Maar als nou deze dingen spreken over het overblijfsel in de woestijn van Edom, in Bozra of Petra of Kades, hoe voederplaats bij gelegenheid maar genoemd wordt, verwacht ik dat de Heer daar verschijnt. En waarom zou dat ook niet in een wolkolom zijn aanvankelijk? En misschien stapt hij dan wel uit de wolk of zo. Maar hij komt toch op een wolk? En hij verdween toch in een wolk, dan komt hij er toch ook weer uit in de toekomst. En wat krijgen ze dan in de toekomst als de Heer zich aan hem bekend maakt in de woestijn? Ja, wat had u gedacht? Te eten. Het woord. En waarschijnlijk ook gewoon letterlijk het manna. Dat verwacht ik eerlijk gezegd wel. Alsnog. Het mannen, waar moeten die mensen anders ineens van leven daar? Het lijkt mij voor de hand te liggen dat die dingen zich zullen herhalen in de toekomst. Het manna in de woestijn. In ieder geval, ze zullen in de woestijn in leven gehouden worden, gevoed worden, staat er. Het wordt expliciet vermeld in Openbaring 12. De vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij haar al daar zouden voeden. 1260 dagen. Weet u nog? Dan wordt daar gevoed. En ik denk daarna ook trouwens, maar vooruit. Hoe dat ook zij, de Heer verschijnt aan hen. En vervolgens staat er. Ook heeft de Heer tot Mozes gesproken, zeggende, vers 12. Ik heb de murmureringen van de kinderen Israëls gehoord. Spreek tot hen, zeggende. En dan komen er instructies nog. Tussen de twee avonden, dat is dus rond zonsondergang, hè? Tussen de vooravond en naavond, of hoe dat maar heten mag. Tussen de twee avonden, maar die hebben we al eens uitgelegd aan de hand van Exodus 12, dus dat doe ik nou niet meer. Tussen de twee avonden zult gij vlees eten. En aan de morgen zult gij met brood verzadigd worden. Nou worden hier twee verschillende woorden voor vlees gebruikt in dit schriftgedeelte. Dat wil zeggen, eerst is dat in vers 3 en nu hier in vers 12. Nou worden verschillende woorden gebruikt voor vlees, maar het oorspronkelijke woord in vers 3, die potten van vlees enzovoort. Het oorspronkelijke woord voor vlees daar is dat woord bazar. Bazar, bezer. Ik mag hopen dat u langzamerhand dat woord kent. Omdat het. Omdat datzelfde woord ook vertaald wordt met boodschap. En als het vertaald wordt naar het Grieks, in de Septuaginta dus. Dat weet u waarschijnlijk inmiddels ook wel, hè? Septuaginta is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament. Een vertaling die stamt van ongeveer een eeuw voor Christus. Dat wil zeggen, Griekse Bijbel zoals in gebruik in de dagen van de Heer en de apostelen. Die. Daar wordt dat woord bazar, als het de betekenis heeft van een boodschap, wordt het vertaald met het Griekse evangelie. Dat wil zeggen, evangelion, dat wil zeggen goede boodschap, of hoe wij het dan maar weer vertalen naar het Nederlands. Maar het is het woord voor, en ik probeer het heel snel te zeggen deze keer, maar het is het woord voor een boodschap die eraan zat te komen. Waar men op zat te wachten. Het verlossende woord, vind ik een mooie uitdrukking. Het verlossende woord. Omdat het woord wat men verwachtte inderdaad verlossing zou moeten brengen. Dus ik vind de pracht van de Nederlandse uitdrukking. Men zit erop te wachten. Komt het? Hoe komt het? Wanneer komt het? En ja, eindelijk, daar komt het dan. Witte rook. En, oh nee, dat is ook verboden natuurlijk. Door de longartsen, maar toen weer. Maar zoiets. Men zat erop te wachten. En de Bijbel zelf definieert dat begrip bazaar dan wel evangelie ook. Staat gewoon in je Bijbel, want er staat in Romeinen 1 vers 1. Nou ja, en 2, vooruit. Paulus afgezonden tot het evangelie van God. Het welk hij tevoren beloofd had, staat er daarachter. En dat is eigenlijk overbodig. Omdat als het evangelie van God is, dan betekent het dat God het tevoren beloofd had. Want evangelie, dat wil zeggen niet het Griekse woord, maar het oorspronkelijke Hebreeuwse woord, staat nou eenmaal voor een boodschap die eraan zou te komen. Gewoon, het was te verwachten, men rekende erop, of gewoon, het was beloofd. En dat is evangelie. Maar dat is hetzelfde als het woord voor vlees. Het brengt namelijk de vervulling van de beloften die oorspronkelijk gedaan zijn. En daar gaat het dus over. En waarom ik het aanhaal is omdat de context hier, alles wat hier omheen hangt, de voorgaande hoofdstukken, de volgende hoofdstukken, zijn allemaal uitbeeldingen van de situatie zoals die ontstaat bij het aanbreken van het nieuwe verband. En dat is het evangelie, dat is wat God tevoren beloofd had. En de prediking van het nieuwe verband heet dus per definitie evangelie. En dat wij het in het Nederlands evangelie noemen, komt omdat de vertalers naar het Nederlands, de Statenvertalers, inderdaad begrepen hebben dat je niet maar zo het Griekse woord kunt vertalen met een blijde of een goede boodschap. Dat vertellen ze ons altijd, dat het dat betekent. Maar de Statenvertalers hebben het niet zo vertaald. Die hadden dat toch moeten weten? Ja, dat wisten ze ook. Maar die wisten ook dat dat niet de echte betekenis is. Omdat dat weliswaar de betekenis is van de Griekse term. Maar het gaat niet om de Griekse term. Het gaat om de Hebreeuwse term uit het Oude Testament. Waarvan het de Griekse versie is. En dat Hebreeuwse woord, bezer, spreekt men het dan uit naar het schijnt. Maar dat Hebreeuwse woord, dat is dat woord voor, ook voor vlees. Omdat vlees, materie, nou eenmaal geacht wordt het resultaat te zijn van een plan, een boodschap. Kortom, het wordt verwekt, het wordt aangekondigd, het zit eraan te komen. Het duurt soms 9 maanden als menselijk vlees is. En soms is het heel wat anders. Soms is het de tabernakel waarvan alleen het bestek gegeven wordt in de Bijbel. Want zo heet dat, hebben ze mij verteld. En daarna maken wij er nog een tekening van ook, als het even kan. En soms ook nog zelfs een maquette. En daarna moet het ding alsnog gebouwd worden. En als dat gebeurt, dan wordt het vlees. Dat is dit woord. En het zat eraan te komen. Het was beloofd of wat dan ook. Maar de introductie van het begrip vlees hier bevestigt wat ik over al die hoofdstukken zeg. Het zijn illustraties van het nieuwe verbond. Het aanbreken daarvan en de eigenschappen, de eigenaardigheden daarvan. En dus wordt er gesproken over vlees. Dat wordt ook aangehaald in het Nieuwe Testament, met name in Johannes, want Johannes is de taalkundige in dit geval. Hè. Johannes is de man die het heeft over het woord is vlees geworden en hij gebruikt het niet in onze biologische schijnbare betekenis, maar in de enige echte. Het woord is vervuld geworden in Johannes 1, om maar eens wat te noemen. Maar in Johannes lees je ook over de woorden van de Heer Jezus die zegt dat zijn vlees is waarlijk spijs en zijn bloed is waarlijk drank. wie mijn vlees eet, enzovoorts. Maar achter dat woord vlees schuilt het woord evangelie. En als je het in het Hebreeuws zegt, dan zeg je dat dus ook, omdat er geen ander woord voor is. Het is hetzelfde woord. Mijn vlees, mijn boodschap. Maar ja, de Heer sprak het dus tamelijk cryptisch uit. Ja, iemand die het woord lief heeft, iemand die houdt van het woord, van taal, en zeker omdat het het woord van God is, mag er niet al te veel problemen mee hebben om dat te begrijpen. Want zo gaat het steeds. Er gebeuren dingen plat hier op aarde en de Heer spreekt erover, maar hij spreekt er niet plat over, hij spreekt over hetzelfde, maar over een hoger niveau. Hij zegt, uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, maar die zijn gestorven. Maar ik ben het ware brood dat uit de hemel is neder gedaald. Ik ben dat manna. Enzovoort. En dan moet je geacht te begrijpen waar het over gaat. En ook geacht te begrijpen wat dat manna betekent. Wij weten niet wat het is. En dat dus de Joden in de dagen van de Heer Jezus dus ook niet wisten wie hij was. We zeiden, waar komt hij in vredesnaam vandaan? En waar zal hij naartoe gaan? En waar gaat hij zich dan verbergen? Wie is toch deze? En wie is deze zoon des mensen? Staat allemaal in het Johannesevangelie. Typisch het Johannesevangelie. Vanwege de metaforen en het gebruik van woorden in meer dan één betekenis tegelijk. En dat is wat hier inderdaad aan de orde is. Hoe dan ook, ze zouden vlees eten, staat er. Waarna overigens een ander woord voor vlees gebruikt wordt. Want er is nog een ander woord, sha'ar. En dat betekent zoveel als dat wat gezwollen is eigenlijk. Gegroeid is. Dat is het. Sha'ar. En dat is het woord wat hierna gebruikt wordt. Maar niettemin, het geïntroduceerd wordt het begrip vlees hier met het woord bazar. En dat moet je meteen zetten op het spoor van het Nieuwe Verbond en het evangelie. Ik heb de murmureringen van de kinderen Israëls gehoord, zegt de Heer tot Mozes. Spreek tot hen, zeggende, tussen de twee avonden zult gij vlees eten en aan de morgen zult gij met brood verzadigd worden. En gij zult weten dat ik de Heere, dat ik Jehovah, uw God ben. Dat ik Jehovah ben en Jehovah uw God. En daarmee impliciet uw kracht, want dat is wat dat woord God ook inderdaad betekent. En dan staat er laconiek in vers 13, en het geschiedde aan de avond dat er kwakkelen opkwamen en het leger van Israël, dus het kamp, bedekten. En aan de morgen lag de dauw rondom het leger. En als nu de liggende dauw opgevaren was, je ziet over de woestijn, was een klein rondding, kleine ruim, enzovoort, enzovoort. Over die kwakkelen wordt verder niks meer gezegd. En voor zover wij er nog wat van weten, is het omdat we ze later alsnog tegenkomen, de kwakkelen, in Numeri hoofdstuk 11... Dat is niet dezelfde gelegenheid, dat blijkt uit het verband van het verhaal. Maar het is wel een gelijksoortige omstandigheid, waarbij voor de afwisseling de Israëlieten morren. Dat gelooft u zelf niet, ze murmureerden natuurlijk, maar het staat boven vers 4, hè? In mijn Bijbel althans. De Israëlieten morren. Nou goed. En toen was weer de vraag in het einde van vers 4, wie zal ons vlees te eten geven? En daarover lezen we dan uiteindelijk in vers 31. Toen voer een wind uit van de Heere en raapte kwakkelen van de zee en strooide ze bij het leger omtrent een dagreizen herwaarts en omtrent een dagreizen derwaarts rondom het leger en ze waren omtrent twee ellen boven de aarde. Toen maakte zich het volk op die gehele dag en die ganse nacht en de ganse andere dag en verzamelden de kwakkelen en die het minst had 10 homers verzameld en ze spreidden ze voor zich van elkander rondom het leger. En dat vlees was nog tussen hun tanden enzovoorts. Kwakkelen. Het enige wat wij weten, is niet zoveel, maar de... Want er bestaan wat alternatieve opvattingen. Maar dat kwakkelen, dat wordt verondersteld kwartels te zijn. En kwartels, dat zijn ongeveer de kleinste kippen die je kan. Ja, ik weet niet of ze officieel ingedeeld zijn bij de hoenderachtigen of zo. Bij de loopvogels, of hoe je dat maar zegt. Het zijn van die vogels die kunnen wel vliegen, maar ze hebben vliegangst. Dat wil zeggen, ze doen het soms wel eens, maar dan niet al te hoog. Enzovoort. Zoals daar zijn kippen. Toch? Ze kunnen vliegen, maar... toch maar. En... maar struisvogels, wou ik zeggen, maar die vliegen helemaal niet natuurlijk. Niet meer, als u mij vraagt, maar... toch maar. Hadden we het al over de dodo gehad? Nou ja, zoiets. Er zijn er ook die zeggen, nou, het waren waarschijnlijk fazanten. Maar dat waarschijnlijk, dat komt van het idee van... wat voor vogels zitten daar in die buurt nu? Dan heb je al een probleem, want over welke buurt hebben ze het dan? Dus het zegt mij allemaal niet zoveel. En wat zouden dat dan voor vogels zijn? Waarschijnlijk vogels geweest. Want dat twee ellen boven de aarde... Nou, dat betekent niet dat die beesten, of want het was vlees toch, dat die beesten opgestapeld waren tot zo hoog. Want dan kom je er niet meer door, zal ik maar zeggen. Vandaar dat het vogels zijn en ze kwamen op de wind, dat staat er dan ook nog. En ze zullen dus ongeveer op 1,5 meter hoogte gevlogen hebben. Dat is die 2 L hoog dan. Dat is ongeveer de redenering. Wat kan dat geweest zijn dan in die buurt? Nou, waarschijnlijk geen Barneveldse leghorns of hoe heet die? Die beesten nou precies? Krielkippen of... Dat zouden dan kwartels geweest moeten zijn. Volgens sommigen waren het toch fazanten. Maar er zijn er ook die hebben bedacht dat het gewoon sprinkhanen waren. Nou ja, ik weet het niet. Maar iets, hè? Iets aan vlees... Nee, die zijn wel wat groter dan jij nou uit doet met je vingertjes, hoor. Die zijn, nou ja, goed. Net als garnaal, zeggen zo klein als een garnaal. Maar heb je wel eens een grote garnaal gezien? Jee, doe maar. Dat heb je met sprinkhanen ook, zo klein zijn ze niet. En ze komen in grote aantallen bij plagen eigenlijk, dat is het ongeveer. Dus ze zijn niet moeilijk te vangen. Het woord zelf... betekent zoveel als dat ze... Ja, in het Engels heet het dat ze sluggish zijn. Sluggish. En wat dat betekent... Ja, nee, ja precies, dat is wat het is. Sluggish, dat hoor je zo wat dat is. Ja. Nou ja, zoiets, ja. Iemand zei sloom. Ja, dat klopt, want het woord komt van shala. Dus dat is ook tamelijk sloom, mag ik wel zeggen. Het wordt ook vertaald met vredig zijn... En vrede komt ook van diezelfde woord. En kwakkel, dat is shalaf of shalaf. Maar men zegt dat het betekent traag. En in verband met als het vogels zijn of iets vliegends, dat ze dus traag vliegen en niet wendbaar zijn. En heb je wel eens een kip zien vliegen? Een fazant? Sluggish. Moeizaam. En dan makkelijk te vangen. Dus ja, waarom zouden ze eigenlijk vliegen? Doe maar. Maar zoiets, dus maar helemaal met grote zekerheid weten wij niet, want ze komen alleen hiervoor. Exodus 16 in één zin. En daarna in nummer 11 in 2 versen. En dan nog in 2 psalmen waar deze geschiedenissen worden aangehaald. Dus daar heb je verder voor de betekenis van het woord ook niks aan. Maar het wordt wel beschouwd als vlees, in elk geval. Bij een andere gelegenheid werd Elia gevoed door vogels, maar die kwamen het brengen. Weet u nog? De vogels werden niet gegeten, de vogels kwamen vlees brengen. Ooit. De raven. Dat is wel aardig, omdat de raaf... Het woord raaf betekent eigenlijk zoveel als honger. Het is verwant aan het begrip dood, een diepte inderdaad. Maar eventueel wordt het vertaald met honger. En die komen dan voedsel brengen. Het is ook wel aardig. Hier is men in de woestijn en men heeft voedsel nodig. In ieder geval, ze krijgen die kwakkelen, zonder dat er nog verder over gesproken wordt. Aan de avond waarin men vlees zou eten, dus het moet iets met vlees geweest zijn, dat de kwakkelen opkwamen en het leger bedekten. Dat was of over het leger vlogen of wat dan ook maar. Maar als het laagvliegend spul is, dan zal het wel, ja. En inderdaad, dat zouden dus theoretisch ook nog sprinkhanen geweest kunnen zijn. Stelletje rovers. Maar die worden gegeten immers. Van alles, hè. Het schijnt lekker te zijn, maar... Dat is aan mij niet besteed. Toma. En dan krijgen we de liggende dauw. Aan de morgen lag de dauw rondom het leger. De dauw kennen wij trouwens nog van Genesis 2, geloof ik. Of waar het maar was. Want het idee was dat het niet regende, maar dat er vocht kwam. Uit de atmosfeer, uit de dauw, zo wordt het beschreven. Voor de zonvloed was dat zo. Maar de dauw, water condenseert dan. En die dauw ligt dan. De boel wordt ook een beetje nat bij gelegenheid. Vooral schapen vachten als je die buiten neerlegt. Zo, ja. En dan staat er, als nu de liggende dauw opgevaren was... Want die verdwijnt dan als de zon opkomt. Zo ziet, over de woestijn was een klein rond... Ik vind het zo mooi hoe het beschreven wordt. Was een klein rond ding. Een klein dingetje, zouden wij zeggen, mevrouw. Was een klein rond ding. Dat woord dat is ook mooi. Een ding. U weet wel, dinges. Meneer Dinges. Kent u meneer Dinges? Nee? Meneer Dinges, nee? Die weet niet wat swing is. Die weet niet wat een saxofoon voor een ding is. Nee? Ik zit ze mensen maar aan te kijken, waar heeft hij het over? Een wereldberoemd lied. Nou ja, goed, laat maar zitten. Een klein rond ding. Klein als de rijm. Hoe klein is een rijm? Ja, rijm, dat is... Dat is ijs. Dat is bevroren dauw, eventueel. We noemen het ook wel rijp. Met een P. En als je hem niet laat ontploffen, dan hou je gewoon rijm. Zonder de P. Dat is taal, het zijn verwante letters. Maar toch maar. Maar klein als de rijm. Want ook in de woestijn kan het trouwens vriezen... En als de dauw bevriest, dan krijg je dus rijm, krijg je kristalvorming en dat soort dingen. Daar wordt het mee vergeleken. Maar de aardigheid is dat dauw sowieso vruchtbaarheid brengt, omdat dauw de functie vervult van regen, van water des hemels. Het was er niet en ineens is het er. Komt zomaar van boven. En ijs is niks anders dan een variant daarvan natuurlijk, de rijm. Maar het was een klein rond ding... Klein als de rijm op de aarde, op de grond. En toen de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij, de een tot de ander. En ik stel me dat zo voor. Dan zie ik die kinderen Israëls daar lopen. Die zeggen dan de een tot de ander. Allemaal hetzelfde. Het is man. Nou ja, ze zeiden man. Dat wil zeggen, ze zeiden, hoezo? Of... Maar het is een lang woord, was dat nou weer? Aan elkaar geschreven dan, hè? Want man is het vragende voornaamwoord. Wie, wat, waar, hoe, hoezo, enzovoort. Dat is dit woord, man. Het is man, maar dat is een beetje raar vertaald. Maar goed, ze gebruikten dat Hebreeuwse woord, man, want het is gewoon het Hebreeuwse woord. Want zij wisten niet wat het was. Dus ze noemden ze dat spul, dinges. Daarom vind ik dat leuk dat er staat zo'n klein rond ding. Het woord dinges wordt langzaam geïntroduceerd in de tekst. Want zij wisten niet wat het was. En zolang ze dat spul kregen, 40 jaren lang in de woestijn, elke dag, noemden ze het met deze naam. En al die jaren zeiden ze dus, wij weten niet wat het is. Dat is waarschijnlijk ook omdat ze echt niet wisten wat het was. En wij weten het ook niet, wat het is. Maar dat is maar half waar, want we weten wel wat het is. Maar ook dat verdwijnt in de tekst. Want het staat erachter. Alleen wat ongelukkig in de versindeling en interpunctie, maar het staat erachter. Want er staat, ze zeiden het is man, want ze wisten niet wat het was. Mozes dan zei tot hen wat het was. En hij zei, dit is het brood het welk de Heere u lieden te eten gegeven heeft. Nou ja, dat moesten ze er nog van maken, want het functioneerde als een soort graan. Dat wil zeggen, dat staat hierna, hè. Het wordt verzameld alsof het koren was. En het wordt gemeten, de hoeveelheid wordt gemeten in gomer. Dat is een inhoudsmaat, dat is in vers 18. Gomer. Schijnt een liter of twee geweest te zijn, één gomer. En zij bewerkten het. Ik ben even aan het kijken waar het staat, want er stond ergens dat ze het stoten en bakken. Oh, dat is in vers 23. Gaat over bakken en zieden. En ik las nog ergens over stoten, namelijk over het vermalen van dat spul. Ze bakten de broden van, koeken of hoe je dat maar noemt. Dus de heer zei, dit is dat brood. Welk brood? Nou ja, dat wat de dag ervoor beloofd was, want er was gezegd, vanavond vlees en morgen brood. En 's morgens vinden ze dit spul en Mozes zegt, dat is het. Dit is het brood, het welk de Heer u lieden te eten gegeven heeft. En daarna volgde nog precies zo'n zin. Dat zou je moeten opvallen. Dat hoeft niet, maar daarom vertel ik het erbij. Met grote nadruk. Er volgt net zo'n zin. De zin was, dit is het brood, het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. En dan net zo'n zin, dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Schrijf ze maar onder elkaar. Dan zult u zien, het is precies dezelfde zin, er zijn alleen een paar woorden veranderd. En dat is van belang, omdat de zin, dat het net zo'n zin is, want het betekent dat je van doen hebt uitdrukkelijk met een parallelisme. Twee zinnen die je eigenlijk niet eens onder elkaar, maar naast elkaar zou moeten hebben. Allebei als vervolg op, het is man, want zij wisten niet wat het was. En toen zei Mozes twee dingen. Het ene wat hij zei was tamelijk letterlijk. Namelijk, dit is het brood, het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. En toen zei hij het nog een keer, maar nu overdrachtelijk. En daarom weten wij wat het was. Want dat staat er gewoon. Dit namelijk is het woord dat de Heere geboden heeft. Punt. En niet dubbele punt. Dat slaat trouwens nergens op. Ik weet niet wat u weet van interpunctie. Maar die dubbele punt daar achter het woordje heeft, dat is gewoon onzin. Dat is taalkundig helemaal niet te verantwoorden, die dubbele punt. Hooguit een punt, komma, want dat is altijd een beetje moeilijk. Maar dat had gewoon een punt moeten zijn. Komt gewoon een andere zin. Dit is het brood het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. Of anders, dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Want het brood is het woord. En wat de Heer te eten gaf, dat heeft hij geboden. In beide gevallen dus aangereikt. Hier is het. En later is het de Heer die het brood nam en het aanreikte en zei, dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. En dit is, enzovoorts. Hè. Dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt en hoe het mij heet mag allemaal. Kortom, waar we mee van doen hebben is met dat manna dat een uitbeelding is van het woord van God ten leven. Maar de Israëlieten wisten niet wat het was. Want de eigenaardigheid doet zich voor dat waar dat woord van God ergens in Israël door de loop van de geschiedenis bewaard is geworden, op wat voor wijze dan ook, is het niet ten leven, maar ten dode, omdat het alleen maar was inzettingen. Waarvan Paulus later zegt, dat is die wet die enigszins ontstegen was, in Colossense 2, meen ik, hij zegt, in inzettingen en geboden bestaande. Dat is de wet met zijn voorschriften. Dat is een bediening des doods. Maar dat datzelfde woord van God, vanwege de beloften die daarin vervat zijn, en vanwege dat God zichzelf daarin openbaart en daarmee zijn werk, dat datzelfde woord ook een bediening is des levens, met name in de vervulling van die beloften, namelijk in het nieuwe verbond dus, ja, dat is er voorkomen ontgaan. En dat is zelfs in het christendom nog in hoge mate het geval. Want ja, men heeft abusievelijk het christendom geschaard in de rij van religies. Ja, religie bestaat nou eenmaal per definitie uit voorschriften. Uit inzettingen, in de zin van geboden, waar men zich aan moet houden, dwingend opgelegd. Maar christendom, naar bijbelse maatstaven, is juist het tegenovergestelde daarvan. Christendom is niet het oude verbond. Dat is de wet, dat is de religie. Christendom is het nieuwe verbond. Zie? En dat komt na de dood, bedoel ik. En na de bediening des doods. En na de wet, want genade komt altijd pas na de wet. Dat is de gang van zaken. En in elk geval in de Bijbel. Maar zij wisten niet wat het was. En toen het kwam in de persoon. Ja, dat is natuurlijk allemaal symboliek. Maar toen het kwam in de persoon van de Heer Jezus, wisten ze niet wie hij was. Er was over hem geen plaats. Nee, in Bethlehem niet, maar dat is ook het punt niet. Ook dat is illustratief. Dat slaat op de situatie na zijn opstanding. Er was voor hem geen plaats. Niet in het Jodendom, daar had men de wet. En wat Paulus en wat Petrus en later Paulus predikten, wat de discipelen predikten, zij wisten niet wat het was. En dat is wat hier al geïllustreerd wordt. Geen idee. Maar het staat erbij, nota bene staat erbij. Wat is dat voor spul? Wel, dit is het woord dat de Heer geboden heeft. En bij geboden, ik moet het er helaas altijd bij zeggen, bij geboden moet je niet denken aan opgelegde wetten. Al die woorden, ook het woord wet, staat voor onderwijs. Voor dat wat je verteld wordt. En wat van ons verwacht wordt, is niet dat wij doen wat er gezegd wordt. Want de vraag is zelfs of er gezegd wordt wat we doen moeten. De vraag is of wij geloven wat ons medegedeeld wordt. Of wij die woorden van God serieus nemen. En daarmee onszelf voeden, zodat dat woord in ons tot leven wordt. Zoals het Nieuwe Testament zegt, zoals Petrus zei over de Heer Jezus. Hij zei, ja, we zouden wel tot iemand anders kunnen gaan, maar waar moeten we naartoe? Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. Of Paulus later krachtig in Romeinen 1 over het evangelie van Christus. Het is kracht Gods, het woord, het evangelie. Bazaar, vlees. Het woord Gods is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En niet voor een ieder die doet wat er gezegd wordt of zoiets. Niet dat je niet moet doen wat er eventueel gezegd wordt, maar dat is het punt niet. Het punt is, het begint bij onderwijs ter harte nemen. Men leest op Psalm 119. Dan weet je genoeg. Mag ik hopen. Nou ja, dat hoop ik dan maar, ja. Nou, van dat woord staat dan, verzamelt daarvan een ieder nadat hij eten mag, dat is met het woord ook zo. Dat zou men verzamelen. Een gomer voor één hoofd, naar het getal van uw zielen. Ieder zal nemen voor degene die in zijn tent zijn. Dat wil zeggen voor eigen huis, voor heel de familie. Het wordt gemeenschappelijk verzameld enzovoort. Het is hetzelfde als wat in de tijd verteld werd over het paaslam. Dus moet u bekend voorkomen. Men zal rekening houden met zijn huis, met hoeveel ervan moeten eten. En anders het samen doen met de buren. Of wat dan ook maar. En dat is dit ook. Men zal het verzamelen voor het gezin. Dat men nodig heeft. En de kinderen Israëls deden al zo en verzamelden de een veel en de andere weinig. Zie? En wat die gomer betreft, uit vers 16, gomer, homer noemt men het ook wel, afhankelijk van hoe men de ayin aan het begin van het woord wenst te lezen. Dat is niet alleen een inhoudsmaat, maar het is ook een maatbeker. Ik hoop dat u dat wilt begrijpen. En dat ze verzamelden ieder voor zich nadat hij nodig had. Waar deden ze dat mee? Met zo'n beker. Scheppen. Dat heet een gomer. En het kan niet betekenen dat iedereen een gomer binnenhaalde. Want er staat in ieder, de een veel, de ander weinig. Dus het is toch verschillend. Vanwaar dan die gomer? Nou, omdat het in dat geval niet de inhoudsmaat zelf is, de hoeveelheid, maar de maat beker. Men verzamelt het zo met zo'n schep. Dat is het idee. Want dat is daarvoor bestemd. Daar raadt men dat mee op, om zo te zeggen. Nou goed. En het woord gomer, dat is trouwens wel interessant. Tot slot nog maar. Gomer, die G aan het begin, dat is de ayin die men al of niet uitspreekt. Dus het wordt ook wel omer. Je hebt ook hetzelfde woord, dat staat, dat is amar, omer. Maar dan niet met een ayin aan het begin, maar met een alef aan het begin. Voor wie er verstand van heeft. Dat komt vaker voor, dat de ayin en de alef verwisseld worden. Dan schrijft men het anders, maar blijft hetzelfde woord met dezelfde betekenis. Dat is heel lastig voor degene die zich bezighouden met Hebreeuwse letters en symboliek en getalssymboliek die eraan hangt. Maar dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Maar dit gomer is verwant aan eigenlijk een synoniem voor het woord amar. Maar amar met een alef, dat is het enige verschil, dat amar dat betekent spreken. Dus je krijgt via die gomer, krijg je toch de associatie met het woord. En wat ze hier oprapen met de amar, dat is ons woord emmer, hè? Merkt u dat? Wat ze oprapen met de amar, dat is leven, dat is dat manna. Wat hun onbekend is, maar het krijgt vorm en gestalte in de emmer, in de amar, in de gomer, in het spreken. Dat wil zeggen in het spreken van dat amar, dat is het woord dat gebruikt wordt in Genesis, weet u wel. En God zeide dit, en God zeide dat. Daar staat het amar. Heb je die? Wajomer, zeg je dan. Wajamar, dat wil zeggen en, hij zeide, of en, de Heere zeide. Dat woord is het. Het is de aanduiding van het woord van God dus bij gelegenheid. En die inhoudsmaat is de vorm waarin het leven tot ons komt. Want het woord van God is de vorm waarin het leven van God tot ons komt. Ik hoop dat u die dingen begrijpt. En vandaar dat het erbij staat dat men zo'n ding gebruikt om de mannen op te scheppen. Niet dat het verder wordt uitmaakt waarmee men doet. Maar dat het erbij staat moet toch op een of andere wijze een functie hebben, een betekenis hebben. Nou, dat is deze. Het gaat om het woord als zodanig, dat daarin vervat wordt. En daarmee is een uitbeelding, want als je nou toch over symboliek praat, daarmee is een uitbeelding van Christus zelf, in wie immers het woord dan wel het leven Gods gestalte krijgt. Want als het woord van God tot ons komt in een vorm, dan is het of dit, het spreken van God, vastgelegd in deze letters van de Bijbel. Of het komt tot ons gewoon in de persoon van de Heer Jezus, die dan ook inderdaad zegt, dat ben ik. Ik ben dat woord, ik ben het leven, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan zegt Thomas, Dat is Johannes 14 namelijk. En dan zegt Thomas, ja, we weten niet waar u het over hebt. En dat vaderhuis, de weg ernaartoe. Toon ons de vader, zei Thomas dan. Zo van, die probeerde de leiding over te nemen. En dat zat hem niet glad, want toen zei de heer, ja, ben ik nou zo lang bij je en ken je me niet? Maar toen zal hij ook wel stil gezwegen hebben. Van, wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Maar dat kon natuurlijk niet dat hij dat gezegd heeft. Maar goed, zoiets. Begrijp je wel? Maar waar het om gaat is dat de Heer Jezus inderdaad de gestalte is waarin het woord van God en eigenlijk God zelf tot ons komt. En daarom kennen wij hem eventueel met de prachtige metafoor als hij is het woord Gods, om zo te zeggen. Maar je kunt ook zeggen, het woord Gods is in het midden van zijn ingewand. Met de woorden uit Psalm 40. En hier heb je de gomer, om bij de Statenvertaling te blijven, gevuld met manna. En voor iedereen, en het kost niks, je moet alleen de moeite doen om het op te rapen. Je moet er wel wat voor doen. Ik bedoel, het regende niet op je bord, of zo. En er stonden ook geen koeken opgestapeld, warm in de tuin, enzovoort. Of in de woestijn, of waar ze dan maar neergezet wordt. In de tent, of zo. Maar in tegendeel, men moet er wel voor op uit en men moet het verzamelen. En waar men dan mee te maken krijgt, is met de Heer Jezus Christus. Met het woord dat God gesproken heeft en daarmee met het leven dat hij ons aanreikt. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. En daar laten we het voor vanavond bij. Dan zullen we de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we u mogen kennen. En dat wij ook vanavond mochten samenkomen rondom uw woord. Om dat te lezen. Om dat woord te verzamelen. Om ons daarmee te voeden, het in ons op te nemen en daarmee u te leren kennen. En ook om veranderd te worden in ons gemoed, in ons denken, opdat wij het beeld van uw Zoon zouden gelijkvormig worden. En wij weten niet hoe dat is met uw woord, maar wij weten dat het levend is en krachtig. En dat het kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Wij danken u dan dat we daaruit mogen leven. En te midden van een vergankelijke wereld, waarin alles van voorbijgaande aard is en waar niets blijft en alles feitelijk duisternis is, dat we hebben dit licht, deze lamp voor onze voet en dit licht op onze pad. Wij danken u dat we een voorbeeld mogen nemen aan deze tekenen die zo lang geleden door u gegeven zijn aan uw volk. En dat we daaruit mogen leren dat u het bent die ons gemaakt hebt tot uw eigendom, tot uw koninklijk en priesterlijk volk. En dat u het bent die voor ons zorgt, dat u voor ons de eindbestemming bepaald hebt en ons gepredestineerd hebt tot zoonstelling. En daarna mogen we eruit zien, al de dagen van ons leven en onderweg onze lichamen stellen tot levend heilig offer. Opdat u uw goede werk in ons zou doen. Wees u dan ons nabij. Met die kracht van uw woord en de kracht van uw genade. Om Christus wil. Amen.